Beste luisteraars, welkom opnieuw in deze podcast Gewoon te moeilijk. We leven in een rijk land. De dingen hier zijn goed geregeld. Er zijn vangnetten voor mensen die het soms even niet helemaal zelf redden. En toch vallen er elk jaar tienduizenden mensen tussen wal en schip. Ze stranden en ze krijgen hun leven niet meer op de rails. Het lijkt wel of het steeds vaker voorkomt. Hoe komt dat toch? En wat moet er dan gebeuren? Daarover gaat deze 8-delige serie. Het is voor veel mensen gewoon te moeilijk.
Cornel, ik heb jou wel eens horen zeggen: iedere keer als ik de krant lees of het journaal beluister en er is iets ernstigs gebeurd, dan vraag ik me af, gaat dit over een van mijn mensen? En dan bedoel ik de mensen die een beroep doen op het werk van het Leger des Heils, ofwel door de rechter gestuurd zijn bij de reclassering.
Ja. Als morgens in de auto, dan hoor je over de nieuwsuitzendingen vaak van dit soort uitwassen. En we kenden ze natuurlijk allemaal. Een aantal jaren later hebben we ook allemaal kunnen zien dat op het NOS-journaal plotseling iemand de studio's was binnengekomen. Mm-hmm. En de uitzending stil liet leggen.
Ja.
Met een weliswaar naderhand, zoals naderhand bleek, een neppistool. Tarek heette die man. Dat is ook gepubliceerd. We hebben in de jaren daarna heel vaak gehoord van mensen die in een soort wanhoopsdaad, of nou ja, in een psychose, maar in elk geval wel compleet in de war,
ja,
het appartement waar ze woonden in de lucht hebben laten vliegen. We weten van het aantal meldingen dat er bij de politie terecht komt. Dat is meer dan verdubbeld tussen 2012 en 2020, van ja, 44.000 per jaar naar 100.000 per jaar in
2020. En dan heb je het over meldingen van mensen met verward, ja, dat mogen we niet meer zeggen, hè, verward gedrag. Het moet tegenwoordig onbegrepen gedrag zijn, alsof het dan minder erg is.
Ja, maar het lijkt wel dat er dus meer worden. En dat blijkt ook wel uit die cijfers. Dat is een hoos geworden in de afgelopen, zeg maar, 10 jaar... van mensen die op een of andere manier niet meer voldoende zekerheden hadden, of niet meer voldoende begeleid werden of behandeld werden, omdat...
Maar hoe komt het dan dat het de afgelopen 10 jaar zo geëxplodeerd is?
Daar zie ik een paar achtergronden. Er zijn ook een paar directe aanleidingen. Bijvoorbeeld is het aantal intramurale plaatsen, het aantal bedden binnen de geestelijke gezondheidszorg, dus in de psychiatrische ziekenhuizen, is met minstens een derde verminderd. Die mensen moeten natuurlijk wel ergens heen.
Ja.
En dan is het de hoop dat ze voldoende ook ambulant of via dagbehandeling behandeld worden. We weten dat het aantal cellen in de penitentiaire centra ook sterk is teruggebracht. Ook die mensen moeten natuurlijk ergens blijven. Maar heel veel mensen weten ook geen sturing te geven aan hun leven. Ook heel veel mensen die in een huis van bewaring of in een gevangenis zitten, die hebben daar onvoldoende vaardigheden voor. We weten bijvoorbeeld dat de helft van de mensen die daar zijn opgenomen ook een verstandelijke beperking heeft.
Ja, want is zo'n verwarring, is dat alleen maar een GGZ of een psychiatrisch probleem?
Nee, het is helemaal geen DSM, hè. Zo'n psychiatrische categorisering, dat staat er eigenlijk los van. Het is een aanduiding van gedrag wat als bedreigend of als wat onveilig wordt ervaren door omstanders, door de samenleving. En het kan ook hele serieuze vormen aannemen, zoals ik ook zojuist ook al heb gezegd. Het is natuurlijk helemaal in het nieuws gekomen toen duidelijk werd dat er iemand die al heel erg lang om hulp had geschreeuwd werkelijk,
ja,
dat hij een van de ex-ministers, een van de voormalige ministers, minister Borst in dit geval,
ja,
om het leven bracht. Er is een heel onderzoeksteam, commissie Hoekstra is daar, heeft zich daarmee bezig gehouden, ook met de achtergronden daarvan.
Ja.
En de uitkomsten daarvan, ze hebben niet alleen betrekking op die dader, maar eigenlijk kun je die uitkomsten ook wel leggen op heel veel andere situaties waar we kennis van hebben. Mensen hebben al lang geroepen om, om ingrepen, om ook ingrijpen in hun eigen leven. Om daar om beschermd te worden tegen wat hun zelf overkomt.
Ja.
Er wordt zoveel, dat is de andere factor die, waarvan ik vind dat belangrijk is. Dus behalve dat er veel minder plekken zijn voor mensen om veilig te wonen of veilig te verblijven, is het ook zo dat de lat ligt heel erg hoog. En dat proces is al ingegaan, dat is al langer dan 10 jaar geleden hoor. Dat is in 2008 geweest. Dat is een proces geweest dat heet Welzijn Nieuwe Stijl. En het uitgangspunt van dat beleid was dat mensen in beginsel worden geacht zelfredzaam te zijn. En de problemen die zich in ieder leven voordoen, dat ze die zelf oplossen, dan wel samen met hun huisgenoten of mensen in de naaste omgeving, mensen in de buurt, de baas, het werkgever als die er is, als mensen bij een kerk zijn aangesloten daar of bij een vereniging. En pas in allerlaatste instantie, en dan ook nog met flink wat drempels, de officiële hulpverlening. En dat uit die tijd, en dat is later ook zeg maar, in de wetten en de regels verankerd, dateert dat begrip keukentafelgesprek.
Ja, maar je zegt net, deze mensen vragen voortdurend om hulp. Nou staat Nederland erop bekend dat als iemand om hulp vraagt, dat iemand dat ook krijgt. Waarom matcht dat dan niet? Of is de vraag niet goed geformuleerd?
Ja, voordat we die periode ingingen van Welzijn Nieuwe Stijl, heette ons land een welvaartssamenleving. Daar hebben we afscheid van genomen en daarna heette het plotseling participatiesamenleving.
Ja.
Dat woord kwam in de troonrede terecht. En in feite kwam het accent te liggen op de zelfredzaamheid van mensen. Je moet het zelf doen.
Ja.
Het is niet meer zo dat je kunt rekenen op de steun en de hulp als je daarom vraagt.
Ja.
De rechten ook die er eerst wel waren om aanspraak te doen via hulp of behandeling via de AWBZ. Dat kwam ook te vervallen. Dat werd toen al aangekondigd dat zou gebeuren. Dat is uiteindelijk ook allemaal gebeurd. Hè, in 2015.
Maar je refereerde net even aan Bart van U. En jij zei, hij heeft keer op keer vraag op vraag om hulp gesteld. Terwijl alle uitkomsten van het onderzoek aangeven, hij wilde niet bij de psychiatrie geholpen worden.
Wat veel van deze mensen doen, dat is toch een daad in een soort wanhoop. En het totaal niet meer zien zitten en het ook niet meer kunnen overzien. We weten dat mensen soms dingen stuk maken of met dingen gaan gooien. Daar worden ze dan voor opgepakt en dat wordt gezien als een delict.
Ja.
En dan worden ze opgesloten. Als je wat beter luistert en wat beter kijkt naar het patroon en wat zich al eerder heeft voorgedaan in het leven van deze mensen, dan weten we dat misschien al wel vaker is voorgekomen, maar dat ze gewoon niet in staat zijn om een hulpvraag te formuleren. Ik doe dat bewust in het jargon van de hulpverleners.
Ja.
Op zo'n manier dat het hulpverlenend Nederland dat ook kan begrijpen en een adequaat aanbod kan formuleren. Nou, dat zijn deze mensen niet toe in staat. En vanuit een soort wanhoop vragen ze dan toch aandacht. Soms is het ook echt vanuit een psychiatrische stoornis. Het is nu bijna zo in Nederland dat mensen wordt toegestaan om te verkommeren en te verloederen. Dat we daar geen stokje meer voor willen steken, omdat mensen nu eenmaal autonoom zijn in hun leven. Dat er zelfs als er serieus gevaar is voor anderen of voor de mens zelf, dat er dan nog niet langdurig en intensief wordt ingegrepen, omdat we de vrijheid en de autonomie van mensen zo hoog achten.
Ja.
Terwijl het in feite zo is dat mensen niet in staat zijn om die autonomie en die zelfredzaamheid ook echt vorm te geven.
Maar dan komen we dus op een ethisch vlak. Want dan zeggen wij in feite dat iemand aan een aantal voorwaarden moet voldoen om dat voor zichzelf te kunnen bepalen. Terwijl op dit moment in onze samenleving het gemeengoed is dat je het gewoon zelf bepaalt. Ongeacht een verstandelijke beperking, ongeacht een enorme stresssituatie, ongeacht een verwarde toestand of een zelfs bij de politie, als je iets een delict pleegt en je komt achteraf voor de rechter en het blijkt dat je ten tijde van dat delict een psychose had, dan word je ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ik vraag mij wel eens af, hoe kunnen we nou dat delict voorkomen? Want we weten toch als iemand in psychose is, dat zien we ook. En waarom verwachten we dan van iemand wel dat hij zelfstandig keuzes kan maken over zijn of haar leven en hulpverlening?
Ja, we moeten eigenlijk erkennen dat als je al die casus die ook de publiciteit hebben gehaald, hè, ook mensen die hun huis hebben opgeblazen enzovoort, dat als je goed kijkt naar die casus, dan moet je iedere keer weer constateren, we hebben het eigenlijk wel zien aankomen en dat hele proces dat duurt misschien al een jaar en uiteindelijk is het tot een uitbarsting gekomen. Als je dat dan weet, waarom, het is precies je vraag,
ja,
kan dat dan niet voorkomen worden? Ja. Kun je mensen dan niet toch stilzetten en het zij via een observatiemaatregel of toch in een vorm van gedwongen behandeling, dat die vorm van toezicht die zou toch een betere plaats, beter verankerd moeten worden in de regelgeving dan die we, zoals we het nu hebben. En natuurlijk, je moet mensen nooit laten zitten, je moet erbij blijven, je moet betrouwbaar zijn, je moet je afspraken nakomen, je moet praktisch blijven. Maar soms is een intensieve vorm van toezicht en ook gedwongen medicatie, daar kan een heleboel ellende mee voorkomen worden. Ook voor het leven van die mensen zelf kan daar serieus mee voorkomen worden.
Ja.